Zingt een nieuw gezang de Heere en hij heeft gedacht aan zijn genade. 98, vers 1 en 2. Bent geteld, collega Baars? Ja. Ja, goed. Zullen we met elkaar het aangezicht van de Heere zoeken? Trouwe God, uw naam zij geloofd en geprezen voor de nieuwe dag die wij ooit uit uw hand ontvangen. U spaarde ons in deze nacht en u doet het licht over ons opgaan. We danken u dat we hier mogen zijn, dat u ons ook op de reis naar hier bewaard hebt van heinde en ver. En nu we hier bij elkaar zijn, zijn onze ogen op u geslagen. Een nieuwe dag ligt voor ons met weer nieuwe en andere dingen die ons onder de aandacht zullen worden gebracht. Heren, mag er bij ons allemaal zijn een horen naar uw stem. En laat ook in de bijdragen van deze dag uw stem onmiskenbaar gehoord worden. En schep in ons een heilig ontvangen. Wij kunnen hier zitten, heren, met 1001 dingen die ons benauwen en dwars zitten. Wij kunnen zo geblokkeerd zijn. Wij kunnen ook al die dingen zelf niet wegnemen. Maar wij bidden u, wil door uw Heilige Geest een vlak veld maken. En ook vanochtend ons helpen in het voorgaan, in het lezen van de schrift, het met elkaar overwegen wat uw woord ons te zeggen heeft. Help ons ook in het luisteren. En geef dat wij ook vanochtend samen in uw heilige tegenwoordigheid mogen verkeren. Schenk ons de Samuels gestalte, spreek, Heere, uw knecht hoort. Wij bidden u dat uit genade om Jezus wil. Amen. Broeders, ik lees eerst met u uit Gods woord uit Jesaja 42. De eerste 8 versen. Jesaja 42. Ziet mijn knecht die ik ondersteun, mijn uitverkorene in de welke mijn ziel een welbehagen heeft. Ik heb mijn geest op hem gegeven, hij zal het recht de heidenen voortbrengen. Hij zal niet schreeuwen, noch zijn stem verheffen, noch zijn stem op de straat horen laten. Het gekrookte riet zal hij niet verbreken, en de rokende vlaswiek zal hij niet uitblussen. Met waarheid zal hij het recht voortbrengen. Hij zal niet verdonkerd worden en hij zal niet verbroken worden, totdat hij het recht op aarde zal hebben besteld. En de eilanden zullen naar zijn leer wachten. Alzo zegt God de Heere, die de hemelen geschapen en die uitgebreid heeft, die de aarde uitgespannen heeft en wat daaruit voortkomt, die het volk dat daarop is de adem geeft en de geest aan degenen die daarop wandelen. Ik, de Heere, heb u geroepen in gerechtigheid en ik zal u bij uw hand grijpen en ik zal u behoeden en ik zal u geven tot een verbond des volks, tot een licht der heidenen. Om te openen de blinde ogen, om de gebondenen uit te voeren uit de gevangenis en uit het gevangenhuis die in duisternis zitten. Ik ben de Heere, dat is mijn naam, en mijn eer zal ik geen ander geven, noch mijn lof aan de gesneden beelden. Tot zover uit Jesaja 42. Ik moet vandaar, broeders, mijn belofte van 2 jaar terug inlossen, dat ik nogmaals met u zou stilstaan bij Jesaja, boodschapper, prediker van gericht en verlossing. Dat was de titel van 2 jaar geleden. Ik heb die titel gehandhaafd. Jesaja, boodschapper van gericht en verlossing. Ik was immers de vorige keer gekomen tot aan een bepaalde lijn, tot en met hoofdstuk 39... tot aan hoofdstuk 40. En daarmee spreek ik tot u die daarvan weet. Het land Exegetica is een streek met veel voetangels en klemmen, mijnenvelden en valstrikken. En dat geldt zeker wanneer wij vanaf Jesaja 40 gaan lezen. We komen daar immers in een tweede grote hoofddeel van de profetieën van Jesaja. En deze profetieën vanaf dat 40ste hoofdstuk kenmerken zich daardoor immers dat ze haar historische uitgangspunt nemen niet in de eigen tijd van de profeet, maar in een veel latere periode, toen de wereldheerschappij al was overgegaan van Assyrië op Babylonië en Juda zich in de ballingschap bevond. Profetieën waarin dus die hegemonie van Babel en de realiteit van de ballingschap in alle dingen duidelijk is. En bovendien in dit deel van de profetieën van Jesaja wordt ook de beëindiging van beide voorzegd. Zowel van de ballingschap als samenhangend daarmee het einde van de heerschappij, de wereldregering van Babel. Het gaat om de hoofdstukken 40 tot 55, die zich bij alle diversiteit en variatie die erin te vinden is, toch aan de andere kant kenmerken door een sterke eenheid van inhoud. Behalve de profetieën over de knecht des Heren, die een eigen karakter dragen, bestaat hun concrete inhoud voornamelijk in de voorzegging van Babels verovering door Cyrus, Kores, de daaropvolgende uittocht en de terugkeer van de weggevoerde Judeërs en de wederopbouw en de verheerlijking van Jeruzalem en van de tempel. Wanneer je naar een nog wat preciezere, concretere tijdsaanduiding zoekt, dan kun je ontdekken dat het uitgangspunt, het historische uitgangspunt van deze profetieën duidelijk ligt in het laatste gedeelte van de periode van de ballingschap. Dat is het tijdvak dat Jeruzalem intussen reeds dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden. Daar is ook het element in van dat zwijgen Gods dat al lange tijd heeft geduurd. En er zijn ook bepaalde elementen voorhanden die duidelijk maken dat het een tijd is waarin teruggekeken wordt op een periode waarin de offers, waarin Israël de Heere geen offers bracht. U vindt daar diverse aanduidingen voor in Jesaja 43. Ik noem het 23ste vers, maar ik ga niet al die versen citeren, want dan gaat mijn tijd te veel daarmee heen. En bovendien, dat begrijpt u, maakt de vermelding van Cyrus de nauwkeurige duiding van de tijd en de omstandigheden gemakkelijker. Ook daar kan ik niet op ingaan. Cyrus heeft een eerste reeks van overwinningen geboekt tegen Creusos met name. En de verovering van Babel nadert met rasse schreden, staat voor de deur. En wel, broeders, maar ik spreek tot hen die weten, dat troost mij. Hier verschijnt Deutero Jesaja natuurlijk op de historische exegetische proppen, in zijn voetspoor bovendien gevolgd door nakomeling Trito Jesaja. Maar het lijkt mij, ik hoop dat tenminste niemand verwacht dat ik u daarmee ga vermoeien, het lijkt mij niet de tijd en de gelegenheid om daar breedvoerig vanochtend op in te gaan. Dat is voer voor theologen, dat bent u allemaal natuurlijk. Of het moet wezen dat u helemaal geen theologisch geweten hebt, dat zou ook kunnen. Dat u rustig te slapen hebt gelegd. Wat niet wil zeggen dat je deze oplossing ook moet accepteren, dat is weer wat anders. Maar je kunt natuurlijk uit een veelkleurig palet aan opvattingen en oplossingen kiezen. Maar met de Deutero-Jesajaanse hypothese zullen wij toch maar niet meegaan. Ik houd eraan vast dat het boek van Jesaja zelf afkomstig is. Waarom zou de Heere zijn knecht niet over toekomstige dingen, over datgene wat nog nooit iemand heeft gezien en nog nooit iemand heeft gehoord, kunnen instrueren. Troost, troost mijn volk. En dat is niet alleen maar het begin van een nieuw deel in dit machtige Bijbelboek, maar het is ook een nieuwe profetische opdracht. Als Jesaja spreken moet naar het hart van Jeruzalem, haar toe moet roepen dat haar slavendienst, zo staat het er eigenlijk, is volbracht, haar schuld is betaald en zij van de hand des Heren dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden. En al zou je kunnen zeggen dat het gebruikte meervoud, troost, troost mijn volk, duidt op een opdracht die voor profeten in het algemeen geldt. Jesaja weet uiteraard dat de opdracht allereerst door hemzelf is ontvangen. Dat de stem van God zijn oor en zijn hart heeft bereikt en geraakt. Ik denk dat profeten daar nooit aan wennen. Dat het altijd weer een wonder is als dat gebeurt. En zo is het ook ongetwijfeld voor Jesaja geweest. Dat is de opdracht die God hem geeft. En daarnaast, broeders, is er de stem van de heraut, van een die roept. Bereidt de weg des Heren, maakt recht in de wildernis een baan voor onze God. En nog een stem mengt zich als in een drievoudige symfonie. En dat is de stem die de vergankelijkheid van alle vlees meldt, waarvan de gunst is als een bloem van het veld. Blaast de adem des Heren daarin, zo verdort het gras en de bloem verwelkt. Maar vast en onwankelbaar staat het woord des Heren tot in eeuwigheid. En daarbij dringt denk ik ontegenzeggelijk zich in Jesaja 40... een parallel aan ons op met het roepingsvisioen uit het zesde hoofdstuk. U weet, daar is Jesaja tot profeet aangesteld. En hij heeft eigenlijk in het zesde hoofdstuk een geweldige, laat ik zeggen, sombere opdracht ontvangen. Een donker gekleurde boodschap die hij brengen moet. Vergezeld van de voorzegging van God, dat de boodschap die hij brengen zal tot verharding zal leiden. Daar gaat het nu vanochtend niet over, maar dat is het begin van zijn profetenarbeid geweest. Maar u herinnert u dat waarschijnlijk ook wel, daar heeft hij ook al die vraag gesteld, tot hoe lang, heren? Hij heeft niet gezegd, goed, dat zal ik doen. En hij heeft het zeker niet met innerlijk behagen op zich genomen. Die vraag spreekt boekdelen. Tot hoe lang, heren? En toen is hem een termijn genoemd. En wie die dingen nog eens leest, die moet zeggen, daar heeft Jesaja wellicht op zichzelf ook niet al te veel troost uit kunnen putten. Want hij krijgt de boodschap dat de verstokkingsprediking, zo zou je die wel kunnen noemen, die verstokkingsprediking, die zou moeten doorgaan totdat het land en de steden verwoest en de mensen weggedaan zouden zijn. Maar een termijn was het toch. Tot dat. En mij dunkt dat het hunkerende profetenhart daar toch iets in bespeurd moet hebben van hoe dan ook een einde aan de rechtvaardige toren van God. En van de mogelijkheid van een liefelijker boodschap. En hier hebt u die boodschap. God treedt op tot verlossing van zijn volk. En het heelal zal zich ontzetten en dingen aanschouwen die nooit eerder te zien waren. Zo wordt Jesaja tot een nieuwe prediking geroepen. Nieuw, omdat de Heere werkelijk iets nieuws tevoorschijn roepen zal. Ik noem, broeders, een aantal karakteristieke zaken die ons opvallen in de troostprediking van de hoofdstukken 40 tot 55. Het eerste is, de prediking van Jesaja is eigenlijk Ik zeg niet dat er geen oordeelselementen tussen zitten, maar de prediking is heel sterk heilsverkondiging. U mag wel zeggen dat u eigenlijk nergens in de schrift een zo brede profetie aantreft waarin zo sterk en zo voortdurend het element van de verkondiging van de vertroosting en van de heilsbelofte op de voorgrond treedt. Bij de andere kleinere profetieën, profeten, hebt u het natuurlijk ook. Het ontbreekt eigenlijk nergens, maar nooit is het zo machtig, breed en diep als bij Jesaja. Aan de andere kant, dat is het tweede, het troostboek is toch ook het boek van het lijden. En dan denken wij, en ik kom daar morgen op terug, dan denken wij natuurlijk met name aan die gedeelten waarin het lijden van de Eibed Yahweh, de knecht des Heren, wordt beschreven. En toch kunt u dat ook weer niet losmaken van het lijden van de ballingschap, van het volk. Het ene hangt toch onlosmakelijk met het andere samen. En zo tref je toch ook strijk en zet in de gedeelten die nu voor ons liggen, deze profetieën, ook de gestalte van het volk des Heren aan, als een volk van ellendigen en van verdrukten, van het wormpje Jacobs. Dat is het tweede. En een derde trek in deze profetieën, dat is de universele blik. Ze spreken over de betekenis van het grote wereldgebeuren voor de ommekeer van het lot van Israël. En deze profetieën prediken God als de grote leider van de geschiedenis, met een korte ei uiteraard, in tegenstelling met die afgoden die volstrekte nulliteiten zijn. Dat is een feest om het te lezen. Vooral vandaag. Het is een feest om het te lezen. Dat de afgoden niets zijn vergeleken bij God. En wat het universele betreft, de heidenen zijn ook degene die de werken van God aanschouwen. Dat is een lijn die natuurlijk in de hele schrift tot en met Openbaringen toe te zien is. Maar dat niet alleen dat ze aanschouwers zijn van het heil des Heren, zij worden ook deelgenoten in het heil des Heren. En een vierde element, ik zou er nog meer kunnen bedenken, maar ik houd het bij die vier. Het element van de zielzorg treedt toch heel scherp en nadrukkelijk in deze profetieën naar voren. Ik denk ook sterker dan elders in de schrift. De profeet heeft niet meer te doen, moet ik misschien zeggen, met een staat waaraan zijn profetische woord leiding moet geven, of met een zelfstandig volksbestaan, volksleven, tegen de zonden waarvan hij moet getuigen, zoals wij de profeten zo vaak ontmoeten, maar hij heeft te doen met een groep ballingen. En hij heeft er inderdaad mee te doen, omdat God er mee te doen heeft. Een groep ballingen die hij voor zich ziet in hun nood en in hun vertwijfeling, in hun zonde, absoluut. Maar die hij met zijn vrees niet in de naam des Heren vertroost en bemoedigt. Wat ik nu wil doen, broeders, is selecteren. Dat had u niet anders verwacht, dat doen we allemaal als we hier een lezing houden. En dat is zeker bij een gedeelte als dit zaak. Er is een veelheid van themata en gegevens. Ik heb u daar wat van proberen aan te geven in die vier punten. Maar ik wil er één afgebakend complex uitlichten. En ik heb mij bij de keuze daarvan mede laten leiden door de overweging wat voor ons als dienaren van het evangelie het meest nuttig zou zijn. Nou, en ik denk dat het niemand verbaast dat ik zou haast zeggen, uiteraard uitgekomen ben bij de vier liederen over de Eibed Yahweh, over de knecht des Heren. Waarbij ik de hoop en de wens uitspreek dat wij bij de overweging van de lijnen die in deze liederen lopen, aan zijn voeten mogen zitten en dat onze harten vervuld zijn en dat wij het eens zijn met getuigenis van de bruid uit het Hooglied, dat al wat aan hem is, gans begeerlijk is. En bovendien, daar lopen uiteraard ook diverse verbindingslijnen tussen zijn dienst en de onze. En waar mogelijk en waar nodig zal ik in dat verband dat ook laten meeklinken. Natuurlijk, wanneer je over de Abed Yahweh nadenkt, dan krijg je exegetisch, theologisch te maken met een opnieuw een complex aan opvattingen over wie is nu eigenlijk de Abed Yahweh, de knecht des Heren. Ik ga dat ook niet uitputtend behandelen, mijn bedoeling ligt daar niet. Maar voor de volledigheid, u weet dat er is de collectivistische opvatting, die onder de knechten collectivum verstaat, Israël enzovoort. Of de persoonlijk historische opvatting, die denkt aan een persoonlijkheid uit het verleden of het heden van de auteur. Je hebt de cultische of de ideeel-historische opvatting, volgens welke de knecht een in de cultus vereerde heilandsfiguur is. Of tenslotte, en dat is niet eens alles, maar tenslotte zeg ik dan de profetisch-messiaanse opvatting, waarin de knecht de Messias is of een soort gelijk figuur. Ik druk het even wat algemeen uit, die in heel zijn verschijning nog volstrekt tot de toekomst behoort. Nou, u weet, daar is een keur van literatuur voorhanden waar u zich in kunt vermeien, als u dat wenst. Duidelijk is dat in dit Bijbelboek meermalen, ik denk dat niemand dat mag ontgaan en kan ontgaan, dat in dit Bijbelboek meermalen over het volk Israël wordt gesproken onder de benaming mijn knecht. Dat is door de schrift heen geweven gouden draad dat Israël als volk, als knecht van God geroepen is, een roeping heeft te vervullen en dat die roeping zich ook heeft te strekken, de vervulling daarvan tot de volkeren, tot de heidenen. Maar er zijn profetieën waarin met de titel knecht des Heren een gestalte wordt aangeduid die naar mijn overtuiging volstrekt uniek van karakter is. En dan heb ik het dus over de vier liederen van de Abed Yahweh. Jesaja 42, 1 tot 7, 49, 1 tot 9, 50, 4 tot 9 en 52 vers 13 tot 53 vers 12. En ik ga niet het zo doen dat ik al die liederen op de voet ga volgen. Ik wil dat wat thematisch behandelen en zal dus moeten switchen voortdurend van het ene naar het andere. Dat is misschien wat vermoeiend, maar het op de voet volgen leek mij meer vermoeiend. Hoewel deze liederen dus een vrij afgebakend complex vormen binnen het geheel van de kapita 40 tot 55, maakt de bestudering van dit schriftdeel ons duidelijk dat die liederen van de knecht des Heren toch anderzijds allerlei verbindingsdraden hebben met het overige van die profetieën. Dat betekent dus dat de liederen van de knecht des Heren niet losweg als een vreemdkörper rondzweven in Jesaja's troostboek. Natuurlijk is er een nauw verband tussen de knecht en zijn arbeid en de ballingschap van Israël. Daar is een parallel tussen zijn weg van de Abed Yahweh bij uitstek. Die gaat door lijden tot heerlijkheid, daarover morgen. En dat heeft ook met Israël te maken. En dan is er ook de gedachte die krachtig in dit deel van de schrift wordt uitgedragen, van die toebrenging der heidenen heeft ook met de knecht te maken. En toch pleiten naar mijn gevoel ook al die zaken, broeders, voor de eenheid van auteur om daaraan vast te houden. En toch dragen deze profetieën een eigen stempel, rechtstreekse profetische voorzeggingen, en het poëtische cachet en de sterke lyriek in deze gedeelten, daarom spreken we ook over liederen, onderstrepen het eigene ervan. Maar centraal staat de vraag die ooit gesteld werd op een botsende, schotsende wagen op de weg welke woest was. Van wie zegt de profeet dit? Dat is een vraag die in het hart van de schrift staat. Juist ook op die wenteling, die wending naar de heidenwereld toe. Ik zei al dat die vraag wie is het van wie de profeet spreekt in de geschiedenis van de exegese natuurlijk die heel divers is beantwoord. Absoluut. En dat is ook niet zo onbegrijpelijk. Want profetisch spreken is niet altijd even gemakkelijk te duiden. En de prediking over deze gedeelten is waarachtig niet het eenvoudigste werk. Ik denk dat als u zich er ooit toe gezet hebt en zich ertoe zet, dat u dat altijd weer moet ontdekken, wat is dat toch moeilijk. Om uit de profetieën te spreken. Als u tenminste niet zo kort door de bocht gaat dat u meteen op de geestelijke toer gaat en de hele context laat vlotten en drijven. Ik zeg niet dat dat niet voorkomt. Maar daar ben je natuurlijk overal klaar mee. En dan heb je altijd je patroon voorhanden. En dan hoef je ook niet zoveel te studeren, geloof ik soms. Maar dat is niet de wijze waarop God ons met de schrift wil laten omgaan. Daar moeten wij zeer op bedacht zijn. Profeten zijn nou eenmaal geen mannen die toegeven aan onze wens naar exactheid. Wat heb je daar vaak moeilijk mee? En wat zit daar vaak een meer, hoe moet ik dat zeggen, meer lagigheid, dat is natuurlijk een heel raar woord, meer bodemigheid. Ik zeg niet een dubbele bodem, maar een meervoudige bodem in de prediking van de profetieën, waardoor je het ook met de timing niet zo simpel hebt. Simpele mensen zijn er vandaag natuurlijk ook. Die weten het precies. Die kunnen nu met het RD of wat voor krant ernaast ook precies zeggen hoe ver we zijn en wat er allemaal komt. En het wordt met een gedrevenheid gegeven en gesproken waarbij je soms verschrompelt, heb je het gevoel. Maar goed, er wordt aan de beschreven gestalte, in deze profetieën beschreven gestalte, geen naam gegeven behalve de naam Israël. Ik zei al, die naam laat vragen open, laat ook diverse interpretaties op zichzelf wel toe. Maar mag die dan geen naam dragen? Hij draagt wel een titel. Reeds in de eerste profetie, 42, noemt de Heere hem mijn knecht. En juist in 40 tot 55 wordt die titel meermalen bij wijze van personificatie toegepast op een, ik zeg het wat moeilijk misschien, op een niet persoonlijke grootheid. Ik weet niet of dat scholastiek is, maar het zou kunnen. Het volk Israël, dat hebt u in 41 vers 8, 42 vers 19. Is dat in onze profetieën ook het geval? En dan gaat de regel voor ons van kracht worden dat wij schrift met schrift dienen te vergelijken. En dan moet het Nieuwe Testament ons daarover toch uitsluitsel verschaffen. En dan komt u zonder mankeren uiteraard terecht bij wat we vinden in Matteüs 12 vers 17 tot 21. Ik lees dat gedeelte toch voor de duidelijkheid met u. Matteüs 12 vanaf het 17e vers. Als Jezus scherp gebiedt dat men hem niet openbaar mag maken. Het Messias geheimenis dat intact moet blijven. Farizeeën die raad houden hoe ze hem mogen doden. Dan komt dat gebod van maak mij niet openbaar. Opdat, ik citeer, vervuld zou worden hetgeen gesproken is door Jesaja de profeet, zeggende, ziet mijn knecht welke ik verkoren heb, mijn beminde in welke mijn zielen welbehagen heeft. Ik zal mijn geest op hem leggen, en hij zal het oordeel de heidenen verkondigen. Hij zal niet twisten, noch roepen, Nog zal er iemand zijn stem op de straten horen, het gekrookte riet zal hij niet verbreken, het rokende lemmet zal hij niet uitblussen, totdat hij het oordeel zal uitbrengen tot overwinning. En in zijn naam zullen de heidenen hopen. Matteüs 12. En natuurlijk het al gerefereerde Handelingen 8, vers 35. Deze profetieën vinden haar vervulling in Christus. Een conclusie, misschien zegt u wat kort door de bocht. Goed, ik neem die bocht dan kort. Maar de schrift is haar eigen uitlegster. Wat niet wegneemt dat de mogelijkheid niet buitengesloten wordt dat ze in eerste instantie op iets of iemand anders zien en op Christus slechts in middellijke, in een typologische betekenis. Ik denk aan de profetie uit Jesaja 7, vers 14 over de maagd die zwanger worden zal en een zoon zal baren. Dat kan ook betrekking hebben gehad aanvankelijk op een gebeurtenis in de eigen tijd van de profeten in de actualiteit van die dagen. Maar uiteindelijk trekken we de slotsom dat deze profetieën rechtstreeks spreken van een grote persoon van de toekomst, profetisch messiaans. Naar de bedoeling van de geest van de profetie moet de knecht de Messias koning zijn die op Gods tijd in de wereld komen zal. Eerder al heeft Jesaja over de Messias koning gesproken. Ik doel op kapitel 7, 9, 11 en andere. Dat gebeurde ook op een specifiek oud-testamentische manier, een koning over Israël, ook als degene die verlossing brengt uit de benauwing door de Assyriërs. Dat is een duidelijk verband met de actualiteit van die dagen. Geldt dat dan ook voor de profetieën over de knecht? En dan moet je zeggen, daar is toch een andere toets, een andere kleuring in het geheel verhevener. Ik zou haast zeggen dat dan veel sterker het geestelijke karakter van het ambt en van de arbeid van de knecht van God in het licht treedt, de toekomstige aanbrenger van het heil. Ik wil daar een paar dingen over zeggen. In de eerste plaats, en allereerst, en dat ook allermeest, denk ik, wordt de Eibed Yahweh ons getekend als profeet. Strijk en zet komt u dat altijd weer tegen. En het geestelijke karakter van zijn werkzaamheid komt daarin, in dat profeet zijn, veel sterker uit dan in de beschrijvingen van de verlosser als koning. Natuurlijk dragen die beschrijvingen ook in een zeker opzicht een aards nationale kleur. Gaan ook van het nationaal Israëlitische koningschap uit. Maar het geestelijke aspect van het profeet zijn van de knecht des Heren, dat komt denk ik ook daarin heel duidelijk tot uiting dat hij in deze profetieën wordt beschreven als iemand die lijden draagt en verdraagt. De knecht lijdt. En hij lijdt niet alleen, ik denk aan 53, hij lijdt niet alleen als priester in priesterlijke zin, maar wat mij toch ook telkens opvalt is dat hij lijdt in profetische, in zijn profetische bediening, in het ambt van de profetie. En zeker in het laatste lied wordt aan het lijden ook de plaatsvervangende betekenis toegeschreven. En toch kan de profetie hier ook het verband met de situatie van Israël niet loochenen. De knecht, de arbeid van de knecht is in de eerste plaats op Israël gericht. Wordt met de nood van de ballingschap in verband gebracht. Wordt ook als een bevrijding uit Babel beschreven. Maar u weet hoezeer dat eigen is aan de profetie, dat de nabije toekomst en verdere perspectieven worden teruggeprojecteerd als het ware in het heden en dat het heil van de naaste en van de verdere toekomst in een beeld wordt samengevat. Die benaming knecht des Heren draagt een vrij algemeen karakter. wordt in de schrift toegepast op verschillende persoonlijkheden. Dikwijls op profeten, maar ook mannen als Mozes, David en Job worden op deze manier benoemd en aangesproken. Israël, dat betekent in Israël heeft de benaming knecht te maken met een hele bijzondere betrekking tot de Heere. En die bijzondere betrekking houdt zowel een voorrecht in als een roeping. Dat voorrecht is aan de orde natuurlijk. Mijn knecht heet hier ook mijn uitverkorene, in wie mijn ziel een welgevallen heeft. 42 vers 1. En dat voorrecht is ook annex aan een bijzondere bescherming, waarom hij getuigt: in de schaduw van zijn hand heeft hij mij verborgen en in zijn pijlkoker heeft hij mij verborgen. 49 vers 2. Al wat God doet om hem tegenover de vijandschap van zijn tegenstanders te handhaven en heel het werk van zijn verhoging waar de profetie op uitloopt en waarvan de voorspelen als het ware telkens te constateren zijn ook in de eerste liederen. Al wat God doet in het werk van zijn verhoging uiteindelijk ook vloeit daaruit voort dat hij de knecht des Heren is en dat zijn zaak de zaak des Heren is. Dat is zijn voorrecht en zijn bescherming, zijn geborgenheid. Maar dan valt in de tweede plaats ook een sterke nadruk op de taak. Daar heet hij knecht voor. Op de taak die hij in de dienst aan de Heren heeft te volbrengen. Ik denk dat je spreken mag van een ambt dat hem opgedragen is, aan de knecht is opgelegd. En bij de gedachte van het ambt op zijn beurt hoort onlosmakelijk die van de roeping en van de bekwaming. Het eerste lied, 42, dat de knecht mijn uitverkorene noemt, leidt heel zijn dienstwerk en heel zijn ambt rechtstreeks af uit de verkiezende en dus de vrijmachtige liefde van God. En het noemt ook het geheim van de bekwaming. Kort en bondig, tegelijk alomvattend. Ik heb mijn geest op hem gegeven. Of zo je het ook vertalen kunt, ik heb mijn geest op hem gelegd. Dat stringente, machtige, soevereine handelen van God. Een gedachte die u ook in het 11e hoofdstuk vindt. Ik heb mijn geest op hem gegeven, de geest van, vult u maar in. En later 61, de geest des Heren, Heren is op mij, omdat de Heren mij gezalfd heeft. Uitvoeriger nog wordt over zijn roeping en over zijn bekwaming gesproken in het tweede lied, 49, vers 1 en volgende. Ik geef het in een wat andere vertaling weer. De Heren heeft van de buik af mij geroepen, van de schoot mijner moeder af mijn naam genoemd. En hij maakte mijn mond als een scherp zwaard. In de schaduw van zijn hand heeft hij mij verborgen, maakte mij tot een puntige pijl. In zijn pijlkoker heeft hij mij verstoken. En hij zei tot mij: gij zijt mijn knecht, Israël, in wie ik me verheerlijk. Dat is een roeping van geboorte af, van de schoot van de moeder af. Denk ook aan de parallel met Jeremia hier. Onder beelden die ook de doordringende kracht van het woord van God aanduiden. En ik denk ook aan 50 vers 4 en volgende. De knecht die daar sprekende wordt ingevoerd, getuigt daar over zijn bekwaming dat de Heere Heere hem gegeven heeft een tong der geleerden. Ik denk dat je beter kunt vertalen een tong der onderwezenen. Hij is dus iemand die geleerd heeft, onderwezen is om te spreken. En daartoe heeft de Heere hem eerst het oor geopend om die goddelijke onderwijzing te ontvangen. En elke morgen wekt die God hem weer het oor. Prachtig, plastisch gesproken. Kortom, daar doelde het op, de knecht is voor alles profeet, leraar. En het is niet misplaatst, denk ik, om daarbij aan het verband met Jesaja's eigen profetische arbeid te denken. Punt voor de lezingen, ook in verband met de dingen die ons nuttig zijn voor onze dienst, voor onze taak. Het is soms merkwaardig en we hebben die ervaring elke conferentie weer, dat sommige dingen heel nauw in elkaar passen, het ene met het andere. Ik dacht daarbij ook aan het element van het voorbeeld waarmee de conferentie is geopend. Ik kon dat natuurlijk ook niet weten dat dat zo zou gebeuren. Dat is het heerlijke soms ook van de dingen die hier gebeuren. Dat wij het niet hoeven te schuiven en te manoeuvreren om het op elkaar te laten aansluiten. Maar het ons soms wonderlijk gegeven wordt als een lijn en als een toonzetting. Wel, ik wilde ook op dat voorbeeldelement nadrukkelijk wijzen vanmorgen. Het is in deze beelden en gestalten waarin Jesaja over de knecht spreekt, over zijn roeping, zijn bekwaming, zijn bestemming, zijn uitverkiezing daartoe, zijn verberging, zijn bescherming, als in de holte van de pijlkoker Gods. Ja, het is denk ik ook in deze gestalten en beelden waarin ons eigen dienen valt te herkennen. De knecht is de voorbestemde. Hij is de geroepene. Hij is de bekwaamde. Hij is de met de geest toegeruste. Hij is de goddelijke leerling bij uitstek. En toch leraar, maar leerling. En hij is de geborgene in het geheimenis van de goddelijke bewaring. Zo is hij ons toonbeeld ten voeten uit en tot in zijn diepste wezen. En als een toonbeeld is hij ons ook tot een voorbeeld, opdat wij zijn voetstappen zullen drukken in de navolging van het voorbeeld en van het wezen dat hij ons verkondigd heeft en nagelaten heeft. Met dat ik het zeg, zult u met mij, denk ik, tot de gedachte komen, ja, hij is ons ten toonbeeld en ten voorbeeld, ter navolging. Maar wat is de distantie anderzijds groot tussen hem en ons, tussen hem en mij. Zeker. Als wij daar nooit iets van gevoeld hebben, kunnen wij al helemaal niet dienen. Als we niet de grote discrepantie en distantie enerzijds tussen hem en ons hebben doorleefd en in toenemende mate doorleven. En toch is het een diepe werkelijkheid anderzijds, waar wij door diezelfde geest die op hem gegeven is en die op hem gelegd is in een bijzondere zin en in een bijzondere mate, toch ook ons diezelfde geest is gegeven. Het is de ene geest van God. Dienen, knecht zijn. Ik denk aan de jongens die studeren en zich voorbereiden. En wij die die fase in die zin tenminste gehad hebben, dat hoort er allemaal bij. Van boksen en studeren en forsen en vroeten om de dingen ons eigen te maken. Maar het is ten diepste en in de eerste zin is het een kwestie van begiftiging door en toerusting met de geest die ons gegeven wordt. Al moeten wij er ons van bewust zijn dat die begiftiging met de geest ook een kwestie is waar toename, verdieping, groei en bevestiging in gevonden moet worden. Ik denk niet dat je dat met een cursus voor elkaar krijgt. Of met een cursus je gaven ontdekken en dat soort flauwiteiten. Dat het een kwestie is van een innig omgaan in het gebed met de God van de geest, de Vader en de Zoon en de geest zelf. Het is pregnanter eigenlijk nog wanneer wij het in de vereniging met Christus zien. Het is die geest die op ons gelegd wordt. En laat ieder dat ook vandaag mogen weten. En laat ieder dat ook voor zichzelf, ik zeg niet altijd even scherp aanwijsbaar in zijn leven moeten kunnen zeggen, maar wel in de vruchtgevolgen die het met zich meebrengt, dat wij mensen moeten zijn op wie beslag is gelegd door de Heilige Geest. Een hoog beslag dat op ons is gelegd. En het brengt ons tot een uiterste afhankelijkheid. En nou, als u ooit uw voorbeeld gezien wilt hebben, dan ziet u het in het 50ste hoofdstuk. Hij wekt mij alle morgen. Hij wekt mij het oor dat ik hore gelijk die geleerd worden. En ik ga niet allemaal dingen zeggen die we elke conferentie bijna zeggen. Dat is natuurlijk niet uitgesloten. Maar daar moet je dan ook wel tijd voor hebben, hè? Dat het oor je gewekt wordt en daar moet je je tijd ook in benutten. En dan moet het ook stil zijn, willen wij God de Heere kunnen spreken. En dan moeten wij niet uit ons bed rollen en ons meteen in de maalstroom van het gemeentelijke leven storten. Laten wij beginnen met stil te worden en het oor te laten wekken en ons door de Heere te laten leren. Want wij kunnen niet zonder dat element en zonder dat aspect. Lieve vrienden, als hij het niet kon, hoe zullen wij het dan kunnen? Als hij niet zonder dat stil zijn en gewekt worden kon, alle morgen wekt hij mij het oor. Wat zullen wij dan beginnen als wij niet op afstand de voetstappen van de meester ook in dit opzicht gaan drukken? Dat wij een voortdurende lering en een voortdurende onderwijzing nodig hebben. En als hij zich al laat leren, die de wijsheid zelf is, wat zullen wij dan? En het mogen dan waar zijn, broeders, dat de inhoud van zijn dienst en de doelstelling van zijn dienst, die van ons ver te boven gaat, zij is volstrekt uniek. Het klaagt ons aan, of niet? Maar laat ik het nou eens ook mogen zeggen in de bemoedigende zin. Ik weet niet of u het, dominee zei, makkelijk vindt. Ik zou wel eens willen zien of er één op stond. Ik moet u wel zeggen dat naarmate je jaren verder gaan, het eigenlijk moeilijker wordt. Ik zeg dat niet om te ontmoedigen. Ik zeg ook niet dat de moeilijkheden in onze zender zitten, die zitten allemaal in ons. Wat kun je op onmogelijkheden stuiten? Wat kun je knopen en klemmen van allerlei slag en snit ontdekken? Ik heb het u, meen ik, wel eens gezegd. Ik ben ooit, ja, dat zult u misschien ook wel gelezen hebben, over Kolbrugge die tegen het eind van zijn leven schreef: ik zit hier met het hoofd op mijn Bijbel te wenen, omdat ik zo weinig weet. Dat. En dat is er ook. En hoe langer je meeloopt, hoe minder je weet. Knoop het in uw oor en leer ermee. En leer ermee dat u het wekken van uw oor nodig hebt. En dat u alle morgen te raden moet, maar God zij dank ook te raden mag bij hem. En dat je met al je niet weten verslonden raakt in hem. Door je, zoals je bent, met al je knopen en je klemmen en je blokken waar je voor zit, en weet ik wat niet al, je altijd maar weer meldt bij hem. Wij moeten in een diep stuk ontdekking leren dat wij zo ongeschikt zijn. Maar hij is ons tot een voorbeeld. Hij is ons tot een toonbeeld. En hij is ons ook tot een verzoening van al onze zonden. En broeders, wat u anderen preekt, dat moet u ook zelf uitleven. Hij is ons tot een verzoening van al onze zonden. Denk erom. Wij mogen het leren. En hij mag het ook, hij mag het hier leren. Van die hem verkoos en riep en zond. Het doet mij ook zeggen, ik kan dat niet verder uitwerken, doet me ook zeggen, broeders, en het is tegen de stroom in vandaag, en tegen de storm in en tegen wat de goede gemeente vaak van ons wenst en wil, maar laat het profetische aspect van onze dienst heilige voorrang hebben. Anders ga je eraan en je gemeente gaat er ook aan. Al doe je ik weet niet wat, maar als dat niet de voorrang heeft, dan gaan wij met elkander ten onder. Ik zeg dat met het oog op allerlei verwarring en verwildering bij kans waaraan ons bestaan en de arbeid daarin blootgesteld worden. Profeet zijn, leer het van uw meester, is in de eerste plaats luisteren. Niet in de eerste plaats luisteren naar mensen, dat moet u ook, zeker in het pastoraat. En soms moet u het ook absoluut niet, want dan word je gek. Ik zeg het wat cru, maar je moet ook je oren wel eens een keer dicht kunnen doen en zeggen, praat maar. Dat moet ook gebeuren. Maar wij moeten wel luisteren naar hem die ons voorbestemde, riep en zond, het oor aan zijn mond, alle morgen, in de stilte. En dat is nog een punt apart, dat kan ik ook niet uitwerken, maar wat kunnen wij het moeilijk hebben om stil te zijn? Ook omdat ons hart vaak zo onrustig is in ons. Of het moet wezen dat u daar geen last van hebt. Daar is nog veel meer. Dan wijs ik, het heeft allemaal te maken met de profetische koepeling, dan wijs ik op het aspect dat de knecht des Heren volgens deze liederen een geschiedenis doormaakt. En ook daar zit natuurlijk vreselijk veel in. Je mag het stadia in zijn dienstwerk noemen. Daar is een begin. Daar is een voortgang. Daar is ook een machtige bekroning. En het eerste stadium is ook in deze liederen heel nadrukkelijk aanwijsbaar. U komt dat niet op het spoor als u ze maar simpel achter elkaar leest. Dan ook wel natuurlijk, maar ik wil het u vanmorgen wat gerangschikt voorhouden. Er wordt natuurlijk in 42 vers 1 al gezegd dat hij het recht tot de natiën uitdraagt. Maar nauwkeurige lezing en vergelijking van de liederen maakt ons duidelijk dat dat niet het begin van zijn arbeid is. Over dat begin, meen ik, geeft Caput 49 ons uitsluitsel. Het tweede lied. En als u het 49ste hoofdstuk leest, dan ontdekt u en stuit u op het aangrijpende element van de ontmoediging en de klacht van de knecht in dit tweede lied, dat de arbeid hem vruchteloos voorkomt. Ik heb tevergeefs gearbeid. Ik heb mijn kracht onnuttig en ijdel toegebracht. Het zal misschien wennen zijn voor ons, toch staat dit er ook. En ik weet best, het is profetische taal. En dan komt de moeilijkheid van de profetische prediking best ook hier weer om de hoek kijken. Maar als die klacht van de knecht er is dat hij zijn arbeid nutteloos toegebracht heeft, zijn kracht ijdel verbruikt heeft, staat er eigenlijk, glijden dan niet in een flits de beelden uit het Nieuwe Testament aan? Ik denk aan die verscheurende klacht over het Jeruzalem, dat de profeten dood en stenig die in de naam van God tot haar gezonden zijn. Ik denk aan het wenen over datzelfde Jeruzalem dat hem uitwerpt buiten de poort. Ik heb mijn kracht onnuttig toegebracht. Het staat er toch. Van wie zegt de profeet dit? Dat zijn hele diepe dingen. En toch, en ook, en daarin zit een andere parallel, met hoofdstuk 49 opgesloten, denk ik ook tegelijkertijd. Aan het wenende, zo stel ik het mij voor, hoe vreemd het misschien klinken mag, aan het wenende danken dat de Vader deze dingen, de geheimenissen van zijn koninkrijk, de zaligheid en de weg der zaligheid, dat de Vader deze dingen voor de wijzen en de verstandigen verborgen heeft, maar ze aan de kinderkens geopenbaard. Ontdekt u dat ook nooit? Dat het zo gaat? En dat het zo is? En maken wij het niet mee, broeders, dat waar wij denken een geestelijk voedsel te vinden, of een geestelijke ondersteuning te vinden, of onderwijs te kunnen ontvangen, we het tot onze teleurstelling niet krijgen, en dat de vertroosting van gemeenschap en onderwijzing en liefde ons wordt geschonken daar waar je het nooit zou verwachten? Voor de wijzen en voor de verstandigen verborgen, aan de kinderkens geopenbaard. Dat is die diepe scheidslijn die ook rondom de knecht des Heren openbaar komt. Dat de publieke tribune bezet is met mensen die het allemaal exact weten. Maar het geheimenis wordt geleerd door haar van wie hij zegt: wie veel vergeven is, die heeft veel lief. Zo gaat het nog. De klacht is er, diep doorleefd. Over de afwijzing van zijn woord en van zijn werk door hen die de woorden Gods, de verbonden en de belofte hadden toevertrouwd gekregen. Alles hangt met alles samen. Dat is Romeinen 9 tot 11, wat er ook mee te maken heeft. Maar dan is er hier al, in die oud-testamentische liederen van Gods knecht, de voorzegging. En nu gebruik ik een van de Graviaanse zinswending. Van de grootste wende aller wenden. Er is aan de knecht een troost van Gods wegen toegevallen en toegezegd. En die troost bestaat daarin dat hij thans, nu Israël niet naar hem luistert, tot een licht voor de heidenen wordt gesteld. De scheidsmuur wordt doorbroken. En zijn betekenis voor de heidenen in het historisch verloop is dus niet het eerste, maar het tweede. En daar raken wij denk ik ook aan de gewrichten van de heilsbedeling. De Herre van de deur der heilsbedeling. Zijn betekenis voor de heidenen wordt hem toegezegd. Ik druk het wat menselijk uit, maar als een vergoeding. En als God het vergoedt, dan doet hij het goed. Als een vergoeding voor de teleurstelling die hij bij zijn arbeid aan Israël heeft opgedaan. En ik wil uit de volgorde van de liederen uit 42 en 49 niet te veel aflezen. Zeker ook niet dat dus eigenlijk 49 het eerste moet zijn. Waarom zou Jesaja niet kunnen beginnen van Gods wegen in zijn profetieën met eerst een blik op die wereldomvattende betekenis van de knecht des Heren? Heeft God dat uiteindelijk niet zelf ook gedaan in Genesis 12 bij de roeping van Abraham? Waarom zou Jesaja niet dat machtige panorama en dat visioen kunnen verkondigen van de wereldomvattende betekenis van de knecht des Heren, en dat hem later is getoond hoe die arbeid tot het heil van de volken pas zou beginnen na een voorafgaande periode van teleurstelling in de arbeid onder zijn eigen volk Israël. De knecht is dus eerst Israëls profeet en leraar. En met name dus hoofdstuk 50 is zeer fundamenteel voor de gedachte dat het profeteren en leren als het begin en uitgangspunt van zijn werkzaamheid moet worden verstaan. Wanneer we zo'n structuur in deze liederen proberen te ontdekken, niet proberen aan te brengen, maar proberen te ontdekken, dan zien we dat de knecht des Heren een weg gaat en dat die weg is van lijden tot heerlijkheid, via crucis, via lucis. Zo geheel overeenkomstig, dat is de eenheid van de schrift die hier spreekt. Zo geheel overeenkomstig bijvoorbeeld de Johannese gedachte over de arbeid van Christus. Zijn vernedering, toch zijn verhoging. Wat is het begin gering, wat is het eind stralend en vol luister en majesteit. En ik denk nadrukkelijk ook aan de gangen van Christus zoals die beschreven staan in het machtige 53ste hoofdstuk. Wat is de inhoud van de profetische arbeid van de man met de tong der onderwezenen? Hij ondersteunt de vermoeide met woorden. Nou, ja, ik wou er nog wat over zeggen, maar dat kunt u wel toepassen. Ook in de huidige tijd, woorden, woorden. Hij ondersteunt de vermoeide met woorden. Hij werkt met het profetische woord. Dat is vandaag een toestand, mensen. Want het lijkt alsof het allemaal niks te betekenen heeft. En volgens moderne communicatiedeskundigen zijn we in het achterschip beland. Want we kunnen de strijd met de moderne media niet meer aan. En we moeten het allemaal veranderen en op een andere leest schoeien. Nou, hij werkt met woorden. Met het woord. En daarin treedt dus niet de, zei ik al, de gerichtsaankondiging op de voorgrond, maar de vertroosting. Hij zal het gekrookte riet niet verbreken, de rokende vlaswiek niet uitblussen. Hij verdelgt het kwijnende niet, hij vermorzelt het niet onder zijn voeten. Integendeel, hij beurt het op. Hij is de helper en de trooster van al wie bedroefd en verdrukt is. Dat is een thema ook buiten de vier liederen. Gods Israël in Babel, een gekrookt riet, een verkwijnende vlaspit, dat zal het heil des Heren zien. U hoort dat vanuit de mond van Gods knecht. Maar wat Israël geldt, zal ook de heidenen werkelijkheid worden. Ook hen bereikt dat profetische woord van de knecht des Heren. En wereldwijd zal zijn stem uitgaan. En wereldwijd mag het verdrukte en het vertrapte op zijn hulp rekenen. Daar hoef je nog geen linkse socialist voor te zijn. En ziet Jesaja in het grote werk van de knecht niet zijn eigen kleine werk weerspiegeld en tot volle vervulling en werkelijkheid gebracht. Niet alleen in het troosten van het toekomstige geslacht van de ballingschap, maar zeer waarschijnlijk ook in de arbeid onder zijn eigen tijdgenoten speciaal, wanneer hij zich terugtrok in de kleine kring van de vromen van de smalle gemeente ten tijde van Achas en ik denk ook ten tijde van Manasse. Draagt het recht uit. Het laatste, dat is dat ik de aandacht wil vestigen op zijn manier van optreden, in zijn profetische bediening. Hij schreeuwt niet. Hij verheft zijn stem niet. Laat haar op de straat niet horen. Dat is een opmerkelijk gegeven. Wat er de bedoeling van is, het kan dus niet zijn dat luid roepen als zodanig wordt afgekeurd. Denk maar aan de inzet uit het 40ste hoofdstuk. Klim op een hoge berg, zet de bazuin aan de mond, laat het horen. Daar hebt u toch ook iets van de profetische bediening. Profeten ontvangen opdracht luidkeels te roepen. Ook de wijsheid wordt getekend, roepend, haar stem verheffend, terwijl ze zich opgesteld heeft op een publieke plaats. Spreuken 8 vers 1. Maar Jesaja tekent in het optreden van de knecht een precies tegenovergestelde manier van doen. Onderstreept dat het gans andere van deze knecht? Ik tast ernaar, want ik kan het ook niet doorgronden. Is dat het geheel unieke van zijn ambtsvervulling? Daar is iets van een innerlijk contrast tussen het resultaat van zijn arbeid en de manier waarop hij haar verricht. Maar dat komt u niet vreemd voor. Denk aan de gelijkenissen in het evangelie. Een contrast tussen het resultaat en de manier waarop de arbeid wordt verricht. Er wordt uiteindelijk iets geweldigs tot stand gebracht. De heidenen horen de openbaring van de levende God ten slotte. Maar de manier van zijn optreden is zo nederig, zo uiterst bescheiden. Want grote dingen zijn meestal stille dingen. In Jesaja 53 hebt u dat stille immers ook. Het behoort tot zijn nederige staat. Hij kan zich niet openlijk laten horen. Is dat misschien toch weer een reminiscentie aan Jesaja's eigen wijze van optreden? Stil, vaak beperkt tot de smalle gemeente, kleine kring van leerlingen, waaronder zijn getuigenis werd toegebonden en verzegeld. Is het een parallel? Ik duid op dwarsverbanden met Israël verscholen in de ellende van de ballingschap. Schuilt hij die zoveel groots aan de wereld brengen zal, nu nog voor het oog en het oor van de wereld in de verborgenheid weg? Zeker, blijvend is het niet. Er komt een tijd dat de eilanden, de kustlanden, ervan zullen ophoren dat het woord van de knecht heel de wereld zal vervullen en doortrekken. Maar het geheim ervan wordt in de stilte verstaan. En bovendien, dat stille optreden is niet alleen maar een gevolg van zijn uiterlijke omstandigheden, maar het is ook een vrucht van zijn eigen keuze. Hij is er niet op uit zich te laten gelden. Zo iemand ziet geen gekrookte rieten.
en walmende vlaspitten. Hij zoekt ook niet naar wegen om aan de bescheidenheid van zijn positie een eind te maken door een openlijk optreden dat erop uit is om naam te maken bij de massa en de handen op elkaar te krijgen. Hij is geen demagoog. Hij vergenoegt zich met een bescheiden plaats en daar weet hij zijn taak. De zorg voor het zwakke en kwijnende leven. Dat is Matteüs 12. Vers 17 tot 21. Het Messias-geheimenis, de verhulling, opdat hij de ruimte heeft en houdt om zich te ontfermen over het verlorene en het weggedrevene dat buiten alle termen valt te zoeken. Broeders, er vloeit een vloed aan gedachten borrelt boven. Als je bij dit aspect van zijn optreden komt. We zouden een excursus kunnen maken over de stijl van het koninkrijk Gods. Over de wijze waarop het zich manifesteert in deze wereld. Ik laat dat graag aan uw eigen gedachtegangen over. Koninkrijk is gelijk een zuurdeeg en een mosterdzaad. Dat is bepalend voor zijn gang door deze wereld en zijn uiteindelijke ontplooiing. Maar het resultaat zal er niet om liggen. Het zal ons versteld doen staan van heilige verwondering. Maar lieve mensen, Jezus de Knecht is niet de man van de schetterende fanfare. Van de massa betogingen. Van een mars voor Jezus. Van de bomvolle stadions. Van de massa meetings. En van een wevend publiek dat applaudisseert. Voor de grote leider, wee ons als wij onder de indruk raken van zulke verschijnselen en denken dat we wat na moeten doen om ook succes te boeken. Want wij zijn vaak zo onder de indruk van al die dingen. Wee ons. Hij kiest de weg van het schuilen en van de verscholenheid. En van de stilte, daarom roept hij niet luid op alle straten. Hij is er ook niet voor zichzelf, maar hij is er voor een arm volk. En zo is hij er voor de Vader, die hem zond. Het raakt ook ons. Wij moeten elkaar ook heilige kritiek kunnen leveren hier, in eigen vlees snijden. Broeders, wat kunnen wij ons soms zonnen in eigen positie en ingedachte betekenis. Ja, precies, ingedachte betekenis. Roeren wij nooit de trom voor onszelf? Ik vraag maar, tot in onze organisaties toe, ad majorem Dei gloriam, uiteraard. Maar onze lippen hangen op het derde knoopsgat als er geen volk op afkomt. En bovendien, ja, wij kennen de kneepjes van het vak langzamerhand. Van het vak public relations, ook in de kerk. Het is een gevarieerd aanbod genoeg. Compleet met gelegenheid tot overblijven en koffie en frisdrank. O, dat burgerlijke. Net als vitrage in een kerk, ook zoiets burgerlijks. Hoor die, hoor mij, hier moet u wezen, want daar is het niks en die is ook niks. De troepen worden alarm en verzamelen geblazen. Ik moet er wel eens aan denken, ik zeg het eerlijk van mijn hart af, wat is er wat verpozing en vermaak ook op ons gereformeerde erf. Je kunt vooral in de zomervakantie overal terecht voor allerlei middagen. Moet dat altijd? Zou het kunnen zijn dat Jezus zulks ontwijkt? Het is er hem te druk. Hij zoekt naar een plek waar een arme van geest zucht om zijn komst, opdat zijn heil zich openbaart. Laten wij de stijl van de knecht des Heren beminnen en weten dat hij wonderen doet in stille verborgenheid en dat hij zo een werk doet dat eenmaal in volle heerlijkheid voor de dag komt. Want vergeefs is zijn arbeid niet. Schijnt het soms zo, toch zal het blijken dat hij zijn kracht niet ijdel en nutteloos heeft verbruikt. Uiteindelijk ook niet aan Israël. Zelfs dat niet. Immers de knecht heeft, 49 vers 1, tot taak om Israël tot de Heere weder te brengen en te verzamelen de stammen van Jacob op te richten en de bewaarden van Israël heen te brengen, terwijl dan aan het slot met heenwijzing naar de verhoging van de knecht des Heere wordt gezegd dat de Heere hem stelt om het land op te richten en woestliggende erfdelen te doen beërven. Daar sta je weer voor de directe verbinding van profetie en actuele werkelijkheid van dat ogenblik. De nood van de ballingschap is er. De verlossing door de knecht heeft ook te maken met de uitleiding uit het concentratiekamp van Babel. Weer die contextgebonden exegese, denkt u eraan, en het maakt het woord niet armer, maar het maakt het zoveel rijker en het maakt het zoveel concreter en het brengt het te meer dichtbij. God gaat altijd in als hij zijn heil realiseert op de concrete werkelijkheid van het leven van ons en van anderen. Hij wijst daarop als hij zegt over zijn mond die als een scherp zwaard wordt gemaakt. En ook bij zijn klacht over het nutteloze van zijn arbeid ligt het meeste voor de hand te denken aan een profeet-leraar naar wiens woorden men niet wil horen. Maar uiteindelijk doet God al wat hij doet door zijn woord en de geest van zijn mond. Hij spreekt en het is er, hij gebiedt en het staat er. Dat geldt ook voor het terugbrengen van een volk uit de ballingschap. En het geldt ook in geestelijke zin, waar Israëls uitwendige verstrooiing ook is geworden tot een geestelijk afdwalen en uiteengaan, waarbij ieder zijn eigen weg gaat. Jesaja 53. Niet denkend aan Israël en aan Israëls God. En tegen die achtergrond krijgt het werk van de knecht een scherp en wezenlijk relief. De geestelijk afgedwaalde en verstrooide schapen worden weer tot de Heere teruggebracht en daardoor ook weer tot een kudde, een volksgeheel, een gemeente vergaderd. En dan zit je weer met de exacte duiding, ook voor vandaag de dag. Niet zo eenvoudig. En toch, als wij een profetenhart hebben, zal de hunkering er zijn tot hoe lang, Heere? Tot hoe lang? Hoe lang zult ge u over ons niet ontfermen? Keer weder, richt ons op en verlos ons, o God van ons heil. Hij spreekt en het is er. Hij gebiedt en het staat er. Broeders, het geven ons een onbeperkt en vast vertrouwen in het goddelijke getuigenis. Het is ons enige en ons allerbeste wapen. Geen ander hebben we nodig. Dat hebben wij heden zelf uit zijn mond gehoord. Amen. Ik heb het schandelijk laat gemaakt, maar we gaan toch nog zingen. Psalm 40, vers 4 en vers Psalm 40, vers 5 en 8. 5 en 8 van Psalm 40.
of niet, hoor mijn klacht.
Mannen en broeders, 11:15 trachten wij hier terug te zijn.